Maar laten we toch eens proberen op te halen waarbij we nu gekomen zijn bij de behandeling van de studie van de Romeinenbrief. Waar staan we nou exact? Waar zijn we gekomen? En wat willen we nu vandaag gaan bestuderen? Vandaag willen we gaan bestuderen Romeinen hoofdstuk 5. Daar zijn we gearriveerd. Romeinen hoofdstuk 5. En zeg maar vanmorgen wil ik stilstaan bij de eerste pericoop van Romeinen 5, vers 1 tot en met vers 11. Waarbij bij mij boven staat de vrucht der rechtvaardiging. En vanmiddag willen we stilstaan bij de tweede en laatste pericoop van Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met vers 21. Waarbij bij mij in de MBG-vertaling boven staat Adam en Christus. Goed, wat hebben we tot dusver geleerd? We hebben gezien dat de Romeinenbrief, natuurlijk zoals de Romeinenbrief ook luidt, een brief is aan de Romeinen, oftewel de mensen die leefden, de gemeente in Rome. En die bestond uit Joden en Heidenen. En de Romeinenbrief geeft ons een uitleg van wat voor evangelie de apostel Paulus brengt. Wat het evangelie eigenlijk is, wat hij naar voren heeft gebracht. En dat hij ook geeft aan Joden en Heidenen. Dat kan je ook lezen in Romeinen 1 vers 16, waar hij zegt, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Hier zie je de voorrangspositie die de Joden hadden in die tijd, in de handelingen. De tijd waarin de Romeinenbrief werd geschreven. Nu is die voorrangspositie van de Joden bestaat niet meer. Dat is nu niet zo. Bijvoorbeeld als je naar Romeinen 3 gaat, vers 1, dan lees je daar. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei, in elk opzicht. Ja, je kan zeggen, in de handelingentijd hadden ze een voorrangspositie. En hadden ze in velerlei opzicht een voorrecht. Maar die voorrechtspositie die kennen ze nu niet meer. Dat is nu niet meer het geval. Het thema van de Romeinenbrief wordt ook in Romeinen 1 eigenlijk gelijktijdig door Paulus naar voren gebracht. Nadat hij in Romeinen 1 vers 16 heeft gezegd dat hij het evangelie niet schaamt. Omdat het een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En dan geeft hij het thema van zijn brieven gelijk achteraan, vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar is iemand rechtvaardig? Nee, niemand is rechtvaardig. Dat lezen we duidelijk in Romeinen 3, in vers 9. En dat hebben we gelezen met elkaar ook en bestudeerd. Romeinen 3 vers 9. Waar staat, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? Boven ons Joden gesteld? In geen enkel opzicht, zegt Paulus. Wij hebben immers tevoren, let op het woordje tevoren, dat is Romeinen 1 en 2. Tevoren, Joden, ja, dat is in Romeinen 2 gebeurd. Zowel als Grieken, dat was in Romeinen 1, beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Dus er staat wel, dat is het thema, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar is iemand rechtvaardig? Nee, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Maar toch is het waar, wat daar staat, het thema, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Echter, onder de Joden en onder de Grieken is niemand te vinden die rechtvaardig is. En we hebben gezien dat in Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32 de Grieken, de heidenen, worden beschuldigd. En dat in Romeinen 2 vanaf vers 1 tot en met Romeinen 3 vers 8 de Joden worden beschuldigd. Zodat niemand rechtvaardig is. En het vonnis, het oordeel, eigenlijk staat er steeds in de grondtekst het woord krima. Wat betekent dat Griekse woord, betekent eigenlijk vonnis. Het vonnis wat voor Gods rechtbank wordt geveld over de Jood en over de Griek. Dat is duidelijk, want in vers 19 staat, Nu weten wij dat de wet, en dat is dan tot de Joden, bij al wat zij zegt tot hen, spreekt die onder de wet zijn, en dat zijn de Joden, omdat alle mond gestopt wordt, ook van de Joden en ook van de Griek, en de gehele wereld strafwaardig worden voor God, daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. De ganse wereld staat strafwaardig voor God. En toch is het waar, dat blijven we volhouden, en ook de apostel Paulus, het rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar hoe kan je dan toch, als je beschuldigd bent, en wij zijn allemaal beschuldigd, moeders en zusters, want wij zijn heiden van geboorte, hoe kan je nou toch gerechtvaardigd worden? Nou, dat zegt de tekst erbij in Romeinen 1. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hoe kan je gerechtvaardigd worden? Uit geloof. Maar hoe werkt dat dan? Ja, wat leert men in het algemeen daarover? Nou, in het algemeen leert men op basis van de Romeinenbrief de rechtvaardigmaking, zo noemt men dat. De rechtvaardigmaking des geloofs. Maar het woord rechtvaardigmaking, dat hebben we ontdekt met elkaar, ja, dat kent de Bijbel eigenlijk helemaal niet. Dat is meer een theologische term. Je komt het zelfs wel hier in de vertaling tegen, in de MBG-vertaling van Romeinen 1, 2 en 3 en 4. Maar, en zelfs ook in de Statenvertaling, maar in de grondtekst, daar vind je dat woord rechtvaardigmaking niet terug. Maar wat leert men vanuit die gedachte, waaruit men dan die titel rechtvaardigmaking aan verbindt, dat men zegt, kijk, dat werkt zo. Hoe word je nou rechtvaardig? Christus, die betaalde je schuld, en doordat je in hem gelooft, en gelooft dat hij je schuld betaalt, en betaald heeft, gaat zijn gerechtigheid op jou over. Dat wordt op je overgedragen. Maar we hebben met elkaar gezien dat dat een handelwijze is die inderdaad je voor de Romeinse rechtbank kon vinden, dat als je een schuld had te voldoen, dat er iemand anders kwam en die betaalde dan je schuld. We kunnen ons dat wel voorstellen, dat is in onze rechtspraak ook zo. Als ik bekeurd word onderweg en ik heb geen geld en u bent een lieve broeder of zuster van mij, dan kunt u natuurlijk zeggen van, joh, ik betaal die boete wel. Ik stuur die acceptgirokaart wel voor je op en ik betaal wel voor je. Ik weet nog wie zo vriendelijk zou willen wezen. Maar een ander kan voor u de schuld betalen. En ja, dan ben je vrij. Echter, we hebben gezien dat je hier niet voor de Romeinse rechtbank staat, met de wet van de Romeinen. Nee, je staat hier voor Gods rechtbank. Met Gods wet. En we zagen in het Oude Testament dat God het een gruwel vindt als een rechter iemand die schuldig bevonden is, vrijspreekt, onschuldig gaat verklaren, omdat die schuld dan even stiekem wordt afgekocht. En dat kwam voor in die oude tijden van het Oude Testament, dat iemand die was eigenlijk schuldig, maar die had een rijke pa, of hij was zelf rijk, en het werd op akkoordje gegooid met de rechter, en ondanks dat hij schuldig was, werd hij toch, het werd onderhands geregeld, en werd die rechter werd wat geld toegestopt, die deed zijn oogjes dicht, en nou, de schuldige die kon onschuldig de rechtbank verlaten. Dat is een gruwel in Gods oog. Als je schuldig bent, dan ben je schuldig. Daar is niets tussen te krijgen. Dus eigenlijk die hele gedachte, die eigenlijk een soort reformatorische gedachte is, een calvinistische gedachte is, die vind je eigenlijk in de rechtspraak van God niet terug. En die vind je ook in de Joodse rechtspraak niet terug. Want de Joodse rechtspraak van het Oude Testament is gestoeld op Gods rechtspraak. En de Bijbel spreekt dus niet op dat je op die manier rechtvaardig wordt gemaakt. De Bijbel spreekt zelfs niet over die term rechtvaardigmaking. Waar spreekt de Bijbel dan wel over? De Bijbel spreekt over dat je rechtvaardig verklaard wordt. Nou, misschien kunt u zeggen, ja, dat is muggenzifterij. Maar ik kan ook niet helpen dat in die teksten, vooral in Romeinen 3 en 4, er niet wordt gesproken in de grondtekst over rechtvaardig maken, maar over rechtvaardig verklaren. En hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, u kunt wel zien dat in die hele Calvinistische gedachte, dat Christus jouw schuld betaalde en dat jij dan zijn gerechtigheid erft en dat aan je wordt overgedragen, dat ze daar iets helemaal uit het oog bij verliezen, namelijk dat er staat eigenlijk in dat thema, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat woord geloof komt eigenlijk min of meer er niet aan te pas. Hoe gaat die rechtvaardig verklaring nou precies in zijn werk? Nou, dat hebben we gezien. Dat gaat volgens dat woordje rekenen als. Iets wordt door God gerekend als gerechtigheid. Wat wordt door God gerekend als gerechtigheid? Wat? Nou, geloof. Wat voor geloof dan? Geloof dat er een God bestaat? Rekent God dat geloof tot gerechtigheid, voor gerechtigheid, als gerechtigheid? Nou nee, want laten we eerlijk zijn, dat geloven de demonen ook en zij sidderen. En dat helpt hun geen spier. Wat voor geloof wil God zien dat hij direct rekent als gerechtigheid? Wat voor geloof is dat? Dat is maar één geloof. Het geloof dat de Heere Jezus Christus openbaarde op aarde. Want er staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En wie is die rechtvaardige? Ja, dat is in de eerste plaats Christus. En Christus heeft uit het geloof geleerd. En hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd. En het geloof heeft hij volhard en volgehouden. En is hij gehoorzaam geworden? Dan, want dat is geloof, gehoorzaam worden. Is hij gehoorzaam worden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Maar wat is er nog meer volgens Romeinen 1 vers 17? Niet alleen de rechtvaardige zal uit geloof leven, dat is Christus. Maar er staat ook, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, let op, uit geloof, uit het geloof van Christus, tot geloof. Het is uit geloof, tot geloof. Het is uit het geloof van Christus, tot het geloof van ons. Gerechtigheid verkrijgen uit de werken der wet, dat is eigenlijk voor de mens zelf een onmogelijke opgave. We lazen het al. Want wet doet zonde kennen. En als je de wet eraan toevoegt, dan komt er nog meer zonde openbaar. En het prikkelt juist de mens om nog meer zonde te gaan doen. Maar wat zien we in de Bijbel? Zonder aan de wet tekort te doen, is buiten de wet om een nieuwe weg geopenbaard om gerechtvaardigd te worden. Namelijk door de weg van het geloof. En die weg die buiten omgaat, die buiten de wet omgaat, een nieuwe weg, die heeft Christus aangelegd. Die weg van het geloof, die heeft Christus geopenbaard. En die weg van het geloof is een weg van uit zijn geloof, uit geloof tot geloof, uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. Romeinen 3, vers 26. Romeinen 3, vers 26. En hoe zit het dan in de tegenwoordige tijd? En die tegenwoordige tijd van vers 26 moet je wel lezen in de tijd van de handelingen, toen het geschreven werd. In de tegenwoordige tijd wil God ook rechtvaardigen. En als God rechtvaardigt op grond van geloof, wat staat er dan? In de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf, God zelf, rechtvaardig is, ook als hij hem, de gelovige dus, rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. Mijn geloof kan God nooit rekenen tot gerechtigheid. Alleen als het een geloof is, wat komt uit het geloof, wat voortkomt uit het geloof van Christus, van de Heer Jezus Christus. Ja, dan kan hij dat rekenen als gerechtigheid. Dat is de weg. En om dat nou eens heel duidelijk te illustreren met een voorbeeld, zien wij dat in Romeinen 4 Paulus ons een voorbeeld presenteert om ons dat eens helemaal nog eens met een heel goed voorbeeld te illustreren. En hij neemt als voorbeeld Abraham. En daarom lezen we, daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan, in Romeinen 4 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Voor gerechtigheid gerekend, als gerechtigheid gerekend. Wat werd gerekend? Hij geloofde God en dat werd als gerechtigheid gerekend. En hier zie je dat principe. Rekenen als. God rekent iets. Geloof als gerechtigheid. En daar kan je natuurlijk kritiek op hebben. En daar kan je natuurlijk van zeggen van ja, hoe kan God dat nou doen? Dat als die geloof ziet, dat hij dat wil rekenen als gerechtigheid, terwijl iemand zelf helemaal niet rechtvaardig is en helemaal geen eigen gerechtigheid bezit. Nee, maar het is uit het geloof van de rechtvaardige. Uit het geloof van Jezus. En als dat geloof in ons voortbrengt, geloof, verbonden als een levenseenheid met Christus, een vereenzelviging met Christus, dan ziet God ons in Christus aan en rekent hij dat geloof als gerechtigheid. Romeinen 3 vers 28. Romeinen 3 vers 28. Dat is de slotconclusie. Wij zijn van oordeel, zegt Paulus. Dat is mijn conclusie. Ik trek nu de conclusie. Maar we zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder werken der wet. En dat is voor allen. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker ook de heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedene rechtvaardigen zal uit het geloof, en de onbesnedene door het geloof. Je ziet, zowel voor Jood als Griek, Jood als heiden, ze worden gerechtvaardigd door geloof en niet door werken der wet. Het is dus allemaal, het is een nieuwe weg, buiten de wet om, zonder de werken van de wet te hoeven doen. Vers 21 van Romeinen 3. Thans is echter buiten de wet om, daar staat het, dat is nu openbaar, buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden. Ja, door wie is die gerechtigheid Gods openbaar geworden? Door Christus zijn leven, waarvan de wet en de profeten het Oude Testament getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof, en haal dan dat woordje in, streep dat door, want er staat geen in, dat is verwarrend. Er staat het woordje van, gewoon in de grondtekst. Maar het is niet het geloof van ons in Christus. Nee, het is gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Zowel Jood als Griek. Hier zie je het principe. Uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Christus. Gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Naar ons toe. Want er is geen onderscheid. En kan daar werken der wet dan nog iets voor je betekenen? Nee, dat hoeft niet. Het is een weg buiten de wet om. En Paulus laat in feite zien dat die werken der wet een mens nooit rechtvaardiger kan. Want wat doet de wet alleen maar? Dat heeft hij al in Romeinen 3 vers 20 gezegd. Wet doet zonde kennen. En ook als we vandaag stilstaan bij Romeinen 5. Dat lezen we ook in Romeinen 5 vers 20. En dat is altijd een fenomeen. Dat hij zegt, ja, er was heel wat ongerechtigheid. En overtredingen waren er openbaar. Het werd zelfs nog erger, vers 20. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Ja, op een gegeven ogenblik in de wereldgeschiedenis kwam de wet erbij, bij Israël. En hielp die wet ze? Nee, wet doet zonde kennen. Wet is als het ware een schijnwerper. En wat doet het met de zondaar? Nou, in plaats dat de zondaar het vermogen in zich heeft om zich dan aan die wet, Gods wet, te gaan houden, wordt die recalcitrant. Bijvoorbeeld, ik werd net nog even op de weg giftig. Ik rijd heel rustig hier naartoe. Opeens zie je daar weer zo'n cameraatje in de berm staan. Ik zei, je zou dat toch Lincoln worden? Je rijdt hier heel rustig op zaterdagmorgen in de vroegte. Alsof dat enige toegevoegde waarde heeft. Die is gewoon geldklopperij. Dat werkt het in mij. Waarom? Omdat je ergens allemaal nog zondaar bent. We zijn wel verlost zondaar. Maar wat doet die wet? Ze hebben helemaal gelijk hoor, je man niet harder dan 120. Maar iedereen, terwijl ze allemaal 120 reden volgens mij, stonden ze allemaal bovenop een rem. Je krijgt er haast nog ongelukken door ook. Hè? Maar wet doet zonde kennen en wat doet het met de zondaar? Die krijgt juist de neiging om die wet te gaan overtreden. Als ik zag wat er gebeurde daarna, zag je opeens heel veel mensen harder gaan rijden. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet gedaan natuurlijk. Hè? Gaan ze helemaal af. Maar zo werkt het wel. Wet doet zonde kennen. En als de wet erbij komt, ja, dat helpt niet. De overtreding neemt toe. Paulus heeft daar helemaal gelijk in. Maar wat voor geloof wil God nou als ware zien dat hij kan rekenen als gerechtigheid, voor gerechtigheid? Wat kan hij als ware ruilen? Want het is een soort ruil, hè? Zo van, als jij je verbindt in het geloof, met het geloof van Christus, dat het geloof van Christus, dat Christus zijn geloof als het ware in je kan planten, en dat je één wordt met zijn geloof, die gerechtigheid heeft geopenbaard, dan word je zo vereenzelvigd met Christus, dan kan God je als het ware zien in Christus, en ook die gerechtigheid jou van Christus geven. Want dat geschiet er. Dat is die rechtvaardig verklaring des geloofs. Die wet, hè, van Romeinen 3, vers 20. Wij zijn van orde dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken de wet. Wat voor geloof wil God dan in ons zien? Wat voor geloof rekent hij als gerechtigheid? Dan laten we dan nog eens kijken naar Abraham, dat voorbeeld. Want dat komt heel mooi tot uitdrukking. Als ik lees in Romeinen 4, vers 17, dan lees ik daar, nadat die belofte, dat is een belofte in Genesis 15, vers 6, want Genesis 4, vers 3, waar staat, want wat zegt het schriftwoord, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is dat, een aanhaling uit welke episode? Er staat bij mij ook in de MBG-vertaling een nootje bij, een aatje bij. En ga ik kijken onderaan het hoofdstuk. Dan lees ik daarbij A in mijn Bijbel Genesis 15 vers 6. Het is inderdaad een aanhaling uit Genesis 15 vers 6. Waarin, als je sommigen gaan bladeren, nou laten we het maar lezen. Genesis 15 vers 6. Je ziet dat aan Abraham daar een belofte werd gedaan, dat hij een nakomeling zou krijgen. En dan niet alleen, hij zou alleen geen nakroos krijgen, maar hij zou een vader worden van een enorm volk. Genesis 15 vers 6. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Daar zie je het. Dat het hier geschiet. Het wordt hem gerekend, dat geloof, als gerechtigheid. Daarop is Genesis 4 gebaseerd. En in feite is Genesis 4 een hele uitleg van Genesis 15 vers 6. En hoe werkt het dan door in Abrahams leven nadat De Heer heeft gezegd, nee, niet Eliezer en de kinderen van Eliezer, die zullen erfgenaam zijn. Nee, je zal zelf een erfgenaam krijgen, ook al ben je op hoge leeftijd gekomen. En later weten we ook dat Isaac uiteindelijk geboren werd uit Sara. Maar voordat dat geschiedde, ging Abraham een hele beproeving door. Want hij werd ouder en ouder en al wat er kwam, die belofte werd maar niet vervuld. En op een gegeven ogenblik moest hij toch ontdekken in zijn leven dat hij zo oud werd, dat de moederschoot van Sara gestorven was, dat ze geen kinderen meer kon baren en dat hij zelf ook verstorven was, zeg maar. Dat hij ook zelf niet meer geslachtsgemeenschap zou kunnen plegen om zoiets voor te kunnen brengen. Dan staat er in vers 17, want dat wordt steeds ernstiger in hun leven. Vandaar dat Sara op een gegeven moment ook gezegd heeft van, ik kan geen kind meer krijgen, neem dan toch maar Hagar. Hè? Waar dan Ismaël uitgeboren werd, terwijl Ismaël de beloofde niet was. En niet de invulling van de belofte. Maar staat er in vers 17 van Romeinen 4, waarin die hele geschiedenis van Abraham wordt uitgeduid en eigenlijk ter uitdrukking wordt gebracht wat Abraham en Sara doormaakten, emotioneel ook doormaakten en ook op het geloofsgebied doormaakten, dan staat er in vers 17, gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Ja, dat is die belofte. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, en let nu op, hoe ver zijn geloof ging. Het begon met dat hij God geloofde toen hij die sterren aan de hemel zag. En dat God hem beloofde, zo zal uw nageslacht zijn, dat hij dat geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Zo ver werd zijn geloof als het ware beproefd en dat kwam tot uiting. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. En als je naar Abrahams leven kijkt, vanaf die belofte dat hem dat gedaan werd, moest hij ook tegen hoop op hoop leren geloven dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Genesis 15 vers 6. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Hij kon het niet meer. Hij kon die geslachtsdaad niet meer verrichten. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sara's moederschoot was gestorven. Ook zij kon geen kinderen meer baren. Die verwekking was een onmogelijkheid geworden. En alles getuigde in feite tegen hem dat die belofte bewaarheid zou worden. Maar aan Gods belofte heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle verzekerdheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom werd het hem gerekend als gerechtigheid. Daarom. Waarom? Wat voor geloof? Nou, hij geloofde, vers 17, hij geloofde dat God zelfs de doden levend kon maken. En het niet zijnde tot aanzijn kon roepen. Oftewel dat er toch een nakomeling zou komen. Vers 18, hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij toch een vader van vele volken zou worden. Vers 19, zonder te verflauwen in het geloof, hoewel hij zijn eigen lichaam verstorven was en Abrahams en Sara's moederschoot verstorven was, heeft hij zonder te verflauwen, is hij toch in dat geloof blijven staan. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. In de volle zekerheid dat God bij machten was, hetgeen hem beloofd was, ook te volbrengen. En waar heeft hij dus nooit aan getwijfeld? Hij heeft nooit aan God getwijfeld. En waarom twijfelde hij niet aan God? Omdat bij God alles mogelijk is. Omdat God de God is van de opstanding. Er moest iets in hem gebeuren. Wat moest in hem gebeuren? Een levendmaking. En hij hoefde maar als het ware naar beneden te kijken om op platvloers te zeggen. Dat hij kon zeggen, ja dat moet levend worden. En hoefde maar naar Sara te kijken en zeggen, ja dat moet levend worden. Anders kan er nooit een kind komen. Daar is een godswonder voor nodig. Daar is een opstanding voor nodig. Waar geloofde Abraham dus in? in de opstanding. Hij was zelf verstorven. En de moederschoot van Sarah was verstorven. Er was een opstanding nodig. En Abraham geloofde in de God van de opstanding. En dat geloof, daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid, vers 22. Echter, dat geldt niet alleen voor Abraham, zegt Paulus dan als conclusie van hoofdstuk 4. Dat geldt net zo goed voor ons, vers 23. Echter niet om zijnentwil, om Abrahams wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, op Christus en op God, die Jezus onze Here uit de doden, daar heb je die, dat geloof in die God van de opstanding. Wij vestigen het geloof op God de Vader, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen, maar wat is er ook gebeurd, die opgewekt is om onze rechtvaardiging. En die rechtvaardiging zit dus vast aan die opwekking. En wat voor geloof zoekt God nou? Dat hij kan rekenen als gerechtigheid. Dat je in God gelooft. Dat je in Christus opstanding gelooft. Dat je in God van de opstanding gelooft. Dat hij het niet zijnde tot aanzijn roept. En wat in feite is geschied, nadat Christus onze overtredingen weggedragen heeft op het kruis van Golgotha, toen hij ten derde dagen opstond. Dat geloof, dat rechtvaardigt. Romeinen 4 is dus een hele lange uitleg, vanaf vers 4 tot aan het eind. Een hele lange uitleg van Genesis 15 vers 6. En Genesis 4, dat slaan we nu een beetje over, want dat hebben we de afgelopen keer gedaan. Maar Genesis 4 laat dus zien hoe Abraham niet gerechtvaardigd werd. Hij werd niet gerechtvaardigd door de werken. Hij werd niet gerechtvaardigd door de besnijdenis. Dat laat Romeinen 4 duidelijk zien. Want wanneer werd hij gerechtvaardigd? Nou, nog in zijn onbesneden staat. Hij was nog niet besneden en toen werd het hem al gerekend als gerechtigheid. En hij werd ook niet gerechtvaardigd door de wet. Nee, hoe werd hij dan gerechtvaardigd? Hoe werd hij dan wel gerechtvaardigd? Door geloof. Geloof in relatie met de opstandingskracht van God. Geloof ten aanzien van zijn eigen menselijke onbekwaamheid. Geloof in relatie tot Gods belofte en dat God zijn woord had gegeven en dat die niet in het geloof verflauwde. Dat God de God van de opstanding is en dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En hoe ligt het dan bij ons? Hoe worden wij dan gerechtvaardigd? Wij worden gerechtvaardigd uit geloof tot geloof. En dat geloof, dat zit vast aan de Heere Jezus Christus. Het is niet alleen voor Abraham, maar het is ook voor ons, als wij geloven dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En dat geloof, dat rekent God als gerechtigheid. Dat is de rechtvaardiging en de rechtvaardige verklaring des geloofs. Op grond van dat geloof. Wat uit het geloof van Christus is. Goed, dan komen we aan bij Romeinen 5. Dat gaan we met elkaar lezen. Want nu gaan we verder in Romeinen 5 en gaat Paulus het thema van Romeinen 5 eigenlijk verlaten. Hij neemt dat als basis, die rechtvaardiging, en hij gaat dan door naar een ander thema toe. Romeinen 5 is eigenlijk de overgang van het thema van de rechtvaardiging naar het thema van de verzoening. En laten we proberen de gedachte, de Bijbel, Paulus, te volgen, wat hij ons verder wil openbaren. Romeinen 5 vers 1 en ik lees maar eerst de eerste 11 versen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja, het gedeelte begint met rechtvaardiging en het eindigt met verzoening in vers 11. Je zou kunnen zeggen, de strijd is nu geleverd. De woordenstrijd is voorbij. Het is nu wel klaar en duidelijk aangetoond wat die rechtvaardiging des geloofs betekent. En dat alleen maar door geloof, het geloof niet van onszelf, maar het geloof op grond van het verlossingswerk van Christus en wat voorkomt uit Christus, dat dat geloof ons rechtvaardigt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. En wiens geloof is dat? Wij dan, vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is niet ons geloof, maar dat is het geloof van Christus. We zijn gerechtvaardigd uit zijn geloof. Maar het is uit geloof tot geloof. En zijn geloof voedt mijn geloof, ons geloof. Maar dan komen we hier tot die gezegende vruchten, die rechtvaardiging met zich meebrengt. Want het is niet alleen dat we, zeg maar, de rechtbank van God verlaten en dat we rechtvaardig verklaard zijn en dat God dat geloof wat Christus in ons gewerkt heeft en wat openbaar werd, dat hij dat gerekend heeft als gerechtigheid en dat hij dat ook kon doen omdat Christus zijn verlossingswerk volbracht heeft. Hij heeft zijn bloed gestort. Want er staat er ook in vers 10. Vers 9. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd. We zijn door zijn bloed gerechtvaardigd. En vers 25 van hoofdstuk 4. Die overgeleverd is om onze overtredingen. Het heeft zijn bloed gekost. Hij heeft die overtredingen heeft hij weggedragen op het kruis. Maar hij is ook opgewekt. En ja, wij vestigen het geloof op hem. En dat wordt gerekend tot gerechtigheid. Maar welke gezegende vruchten brengt het nu allemaal voort? Wat is het resultaat? Nou, vers 1. Wij hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Wij hebben vrede. We hebben nog meer, vers 2. We hebben niet alleen vrede met God, vers 2. Wat hebben we nog meer? We hebben ook de toegang verkregen. De toegang verkregen in het geloof. Of, je kan ook vertalen, door het geloof hebben we die toegang verkregen. Want het is eigenlijk in dit vers uit geloof tot geloof. Het is uit het geloof van Christus dat die rechtvaardiging is. Maar uiteindelijk is het tot ons geloof gekomen, door wie wij nu ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade. We zijn er ook op ingegaan. En we staan erin. Er is ook een staan aan verbonden. Vers 2. We hebben niet alleen vrede met God. We hebben niet alleen toegang verkregen. Maar we staan ook ergens. En als je toegang verkrijgt, dan kom je ook te staan. Te staan voor de troon van God, want je hebt toegang tot God gekregen. En doen we nog meer? Ook nog vers 2. We roemen ook nog. We roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is geweldig. We hebben ook nog een geweldig vooruitzicht. En daar roemen we zelfs in. We hebben een geweldige hoop. Je zou kunnen zeggen, deze nieuwe relatie geeft de gelovige kracht. Hij kan zelfs roemen, staat er in vers 3. Hij kan zelfs roemen niet alleen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Hij kan zelfs roemen in de verdrukkingen. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen. En hoe kan dat? Nou, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En die hoop maakt niet beschaamd. Die hoop die wij hebben op de heerlijkheid Gods wordt eigenlijk gewerkt. Hoe wordt het gewerkt? Doordat wij niet alleen roemen uiteindelijk in die uiteindelijke hoop die wij vastgrijpen, maar hoe gaan we die hoop op de heerlijkheid Gods vastgrijpen in de praktijk van ons leven? Juist doordat we beproefd worden. En wat gaat eraan vooraf dat volharden? Wat gaat daar vooraf? Die verdrukking. Er zijn verdrukkingen in ons leven. Er zijn moeilijkheden in ons leven. Maar wat doen die verdrukkingen in ons leven? Is het zo dat we dan in het geloof gaan verachteren? Nee, die verdrukkingen die versterkt juist ons geloof. En vanuit die verdrukkingen leren we te volharden. Dat werkt dat uit. En die volharding werkt uit beproefdheid. En uiteindelijk werkt die beproefdheid uit hoop. En zodoende gaan we zelfs niet alleen roemen in de hoop, maar ook roemen in de verdrukkingen. En leren we als gelovigen dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Het is de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. En daar gaat het in dit hoofdstuk over, in het gedeelte. Die liefde Gods die leren we kennen. We worden getrokken omdat we toegang hebben tot God. En we gaan staan in het geloof voor die God. Leren we de liefde van God steeds meer en meer kennen. En we beginnen als het ware de eerste lessen te leren als gelovigen. Als we toegaan tot de Vader in het geloof. Dan wil leren dat God nog veel meer heeft om te geven. En daarom zit hij ook vandaag ook hier. Dat hij wel door heeft gekregen hoe het bij de Here werkt. De Here heeft veel meer om te geven. En hier krijg je in Romeinen 5 dat veel meer. Dat zie je ook in vers 9. Veel meer zullen wij derhalve. En later ook nog in vers 10. Want als wij, toen wij nog vijanden waren met God, verzoend zijn door de dood zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden dat hij leeft. Je ontdekt, hij leeft en hij heeft nog veel meer om te geven. En Paulus laat ons dat hier zien vanaf Romeinen 5 vers 1. Je bent nu gerechtvaardigd uit geloof van Christus, tot het geloof van jou, tot het geloof van mij. Maar dan begint het. Dan ga je ontdekken, als je in een relatie tot God komt, dat er vrede is. Er is vrede met God. En je hebt toegang tot die God. En het is allemaal genade. En in die genade, daar moet je leren in te gaan staan. En ondanks dat het nu nog niet in de realiteit, hè, in de werkelijkheid, allemaal aan ons vervuld is, wat God met ons voor heeft. Gaat het wel dagen aan ons? Wordt het aan ons wel geopenbaard wat God nog veel meer aan ons wilt geven, ook in de toekomst? En is er een hoop op de heerlijkheid Gods, eigenlijk wat wij als mens derven? Want wij derven eigenlijk als zondaar, derven we de heerlijkheid Gods. Uit die positie kom je. We zijn die heerlijkheid Gods helemaal kwijtgeraakt in Adam. Maar in Christus leer je er weer hoop op te hebben. En leer je vooruit te zien. En leer je niet meer zo op het heden te zien. Door als het ware door de verdrukkingen en de beproevingen van het leven. Al het testwerk wat Christus aan ons verricht. Om dat geloof als het ware in ons te ontwikkelen. Hè? Van een babygeloof hè? Tot een kindergeloof. Tot een pubergeloof en daarna tot een volwassen geloof. probeert hij dat we door die verdrukking heen en door al die testen, al die beproevingen die je leven meemaakt, dat we echt gaan roemen. Roemen in God. Roemen in de hoop. En uiteindelijk zelfs roemen in verdrukkingen. Omdat die alleen maar meewerken ten goede. Ja, het is hier belangrijk om te zien dat we in een relatie komen met een levende heiland. Die met ons omgaat. Die ons leven voedt. Veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Hij leeft. Hij is opgestaan. En wat is dat geloof in hem? Nou, dat hij leeft. Dat was Abrahams geloof. Abraham geloofde in de opstanding. Wij geloven ook in de opstanding. In de opstanding van Christus. En niet alleen maar als een feit, oh hij is opgestaan. Nee, dat hij leeft en dat we in een levende gemeenschap met hem staan. Dat hij nu bij ons is. Dat hij zijn geest gegeven heeft. Dat we heilige geest hebben ontvangen, wat in het hoofdstukje staat. En dan gaan we groeien. Geloof, hoop en liefde. Dat is het hoofdstuk. Geloof, hoop en liefde. En waar ga je dan uiteindelijk het meest nog in groeien? Want het meeste daarvan is de liefde. En dan leer je de liefde Gods kennen. Wat de vrede is. En dat je vanuit die rust, vanuit die vrede heerlijk mag wandelen. En daar gaat het om. Het gaat hier naar de praktijk toe. Opeens. Het is niet meer zo theoretisch. Het begon eigenlijk al bij Abraham. Die zo verzocht werd in zijn leven. Om als ware te controleren. Wat voor geloof heb jij nou, Abraham? Want het geloof wat hij had, toen hij uit Ur der Chaldeeën kwam. En ook God geloofde en op een reis met hem ging. Tot het moment dat hij uiteindelijk na heel veel omwegen aankwam in het land Kanaan. Ja, dat geloof werd hem niet gerekend tot gerechtigheid. Het geloof werd hem gerekend toen hij echt begon te geloven. Toen het echt spannend in zijn leven begon te worden. Toen hij 90 werd, of hij nog nakomelingschap zou krijgen. Nog papi zou worden. En er werd hem zelfs beloofd dat hij een enorm nageslacht zou krijgen. Een vader van vele volken. En het werd steeds moeilijker om daarin te blijven geloven. En soms in ons geloofsleven wordt het soms ook, juist als we de diepte doorgaan, soms ook heel moeilijk om te blijven geloven. Hij leeft. Christus leeft. Christus is daar. En hij heeft mij lief. En als je dat ondanks de beproevingen en ondanks de moeilijkheden in je leven, dat je dat blijft geloven. Het werd een crisis voor Abraham. Maar juist door die crisis heen kwam dat geloof openbaar. Want anders als je dat geloof niet beproeft, ja, dan blijft het een kinderlijk geloof. Maar als je geloof beproeft, dat het tegen een stootje kan, dan gaat het groeien. Tegen de verdrukking in. Dat is Gods wet. Verdrukking helpt nooit. Op zaken van Gods woord. Op zaken van. Op het geestelijk terrein werkt het niet. Ze hebben geprobeerd in de eerste eeuwen. Hebben ze geprobeerd. Als het ware het geloof onmogelijk te maken. Een enorme vervolging kwam er op gang. En enorm veel mensen moesten hun leven geven. Maar het bloed der martelaren was het zaad van de kerk. Toch? En overal waar de vervolging is, daar groeit de kerk, als het ware de gemeente van Christus, het geloof, tegen de verdrukking in. Dat is eigenlijk een goddelijke wet. En daarom moet je ook niet er vreemd van opzien als er in ons leven verdrukking is. Want, ja, zo werkt het bij God. God laat juist verdrukking in ons leven toe. Niet dat hij dat nou zo bestuurt, maar hij laat het in ons leven toe. En dan laat het er opeens, soms wel eens in ons leven, helemaal op aankomen. En zoals Abraham werd beproefd in het geloof, zo worden wij in ons leven ieder voor zich ook beproefd. Daarom is het goed te zien wat het allemaal uitwerkt. Wat het allemaal tot gevolg heeft. Die rechtvaardiging. Des geloofs. Je zou kunnen zeggen, die rechtvaardiging, dat is het eerste begin. Je gaat geloven dat Christus is opgestaan. En dat geloof rekent God als gerechtigheid. Maar dat is niet het einde, dat is het begin. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn geweest die in Rome, hè, misschien wel Joden, die hebben Romeinen 1 gelezen, 2, 3 en 4. En zeiden, ja, maar als het zo gemakkelijk is, dat hoor je ook nog wel eens in heel wat kringen en kerken, als het dan zo gemakkelijk is dat je alleen maar hoeft te geloven dat God dat geloof gevestigd op Christus, dat hij dat rekent als gerechtigheid, als het nou zo gemakkelijk is, is dat wel betrouwbaar? Nou, zegt Paulus, dat is heel betrouwbaar hoor. Deze methode die God toepast tot rechtvaardiging, die is heel betrouwbaar. Want kijk maar eens wat de resultaten daarvan zijn. En dan gaat hij opnoemen. Wij dan, nu wij dan. Hè? Dan kijk terug op hoofdstuk 4. Wij dan, rechtvaardig uit het geloof van Christus. Wat hebben we allemaal ontvangen? En dan begint hij, vrede met God. Enzovoort, enzovoort. Dat is geweldig. Het is goed hier te zien dus dat er heel wat resultaten zijn. En u moet ook zien hier in Romeinen 5 vers 1, dat die rechtvaardiging hier eigenlijk als onderwerp nu achter Paulus ligt. Dat komt in de vertaling niet zo tot uitdrukking, maar dat woordje dan, hè, dat wijst al eigenlijk terug op het voorafgaande. Dat heeft hij nu afgesloten. Wij dan, dan staat er rechtvaardig uit het geloof, maar dat ligt ook weer eigenlijk in het Grieks achter je. Want er staat hier een beetje in de tegenwoordige tijd. Terwijl het in het Grieks in de aoristen staat. Eigenlijk zou je het beste moeten vertalen, wij dan zijnde gerechtvaardigd uit het geloof. Zijnde gerechtvaardigd. Het ligt achter je. Je staat daar niet meer in, het ligt al achter je. En dan niet alleen. Je bezit ook nu opeens heel veel dingen. Dat ligt achter je. En wat bezit je nu? Wat heb je nu? En zet eens een dikke streep onder dat woordje hebben. Hier in dit stukje. Wat je allemaal niet hebt. Vers 1. We hebben vrede met God. Vers 2, we hebben toegang verkregen. Door dat geloof. Toegang tot God verkregen. En we staan erin, we staan in de genade. Dat hebben we. En verder kan je ook dat woordje zeggen, helemaal in vers 11, wat hebben we ook? Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. We hebben heel veel. Dus deze methode van God om ons te rechtvaardigen op grond van geloof. Je ziet, dat ligt achter ons. En aan de resultaten wat we nu allemaal ontvangen, zie je dat die methode volledig correct is. Dat wil Paulus laten zien. De plaats eigenlijk van Romeinen 5 vers 1 tot 11 in de Romeinenbrief is eigenlijk een overgangsgedeelte. Een overgangsgedeelte van een thema. Hiervoor, Romeinen 1 tot en met vers 4, Romeinen 1, 2, 3 en 4, daar is het thema de rechtvaardiging. Maar je ziet hier in Romeinen 5 vers 1 tot 11, dat het hier wel begint met rechtvaardiging, maar dat is eigenlijk ligt achter ons. Maar waar monden we uit? We monden uit bij het thema van de verzoening in vers 11. En eigenlijk zijn die zaken die we nou hebben, vrede hebben we met God, toegang hebben we verkregen en we staan ergens. Dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die vastzitten aan het woord verzoening. Want door de verzoening hebben we vrede met God. En door de verzoening hebben we toegang verkregen. En door de verzoening staan we nu in deze genade. Dat is verzoening. Dus je ziet eigenlijk al vanaf vers 1 in Romeinen 5, gaat hij direct beginnen met dat thema verzoening. En laat hij in Romeinen 5 vers 1 het eerste stukje meteen al, nu zijn de gerechtvaardigd uit geloof, laat hij dat onderwerp van die rechtvaardiging eigenlijk vallen. En gaat hij door met een nieuw thema, een thema wat zich verder hier gaat uitstrekken, in Romeinen 5, ook 6, ook 7, ook 8. Romeinen 1 tot en met 4 handelt over de rechtvaardiging van de zondaars. En Romeinen 1 vers 1 tot 11, het gedeelte wat we nu vanmorgen bestuderen, handelt over eigenlijk de verzoening van vijanden, wie wij waren. En Romeinen 5 vanaf vers 12 tot het einde van hoofdstuk 8 gaat dan over, nadat we verzoend zijn, hoe we dan de overwinning kunnen hebben als gelovigen over de zonde zelf. Je zou kunnen zeggen, Romeinen 1, 2, 3 en 4 is het evangelie voor de zondaar. Maar Romeinen 5, 6, 7 en 8 is het evangelie voor de gelovigen. Daar wordt het voor ons veel interessanter. Het komt steeds meer naar ons toe. En Romeinen 1, Romeinen 5 vers 1 tot 11, dat gedeelte hier, dat benadrukt ons ook de betekenis van de dood van Christus. Wat het Christus heeft gekost. Hoe groot Gods liefde was. En een dikke streep onder de gave van zijn zoon. En wat voor betekenis dat heeft, de dood van zijn zoon. En die dood en die opstanding, die hebben enorme, zegenrijke gevolgen. En die worden ons hier getoond. In vers 6. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, door de Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Hij is voor ons gestorven. Zo lief had hij ons. En zo lief had God ons. En God bewijst zijn liefde aan ons door zijn zoon. Ja, die dood van Christus, die hier zo onderstreept wordt. Hoe geweldige daad dat was, want laten we maar eerlijk wezen, moeders en zusters, dat staat hier toch. Niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Nou, dat doe je niet zomaar. Dat je je leven geeft voor een rechtvaardige. Nou, zegt Paulus, misschien dan nog dat jij je leven zou willen geven, dat je de moed nog hebt om je leven te geven voor een goede. Dat je voor een goede wil sterven. Maar laten we eerlijk wezen, we hebben geleerd uit Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. En is er nog een goede bij? Niemand is goed. Geen één is goed. Wat zijn wij? Dat wordt hier onderstreept. Toen wij nog zwak waren. Goddelozen. Toen wij nog zondaren waren. Toen is Christus voor ons gestorven. Zo lief had hij ons. Zo lief had God ons. God bewijst zijn liefde jegens ons. Door de Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En het sterven van Christus, die dood van Christus, hier in Romeinen 5, waar we hier dan zien al een vereenzelviging met de dood van Christus, dat gaat dan door, bijvoorbeeld in Romeinen 6, lees maar mee, Romeinen 6, want dat is eigenlijk het thema waarin hij naartoe gaat, die vereenzelviging van ons met de dood van Christus en zijn opstanding, Romeinen 6 vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is in zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is in zijn opstanding. Vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. En vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Je ziet die vereenzelviging van ons met Christus is een thema dat hij helemaal gaat doorzetten. Dat is een geweldige boodschap voor de gelovigen. Hè? In Romeinen 6, 7 en 8. Je zou kunnen zeggen, Romeinen 5 is echt, Romeinen 5 vers 1 tot 11 is echt een overgangsgedeelte. Want hier wordt nog voor de laatste maal eigenlijk gesproken over geloof. Heel wonderlijk, want er wordt geloof gevraagd.
rechtvaardig uit geloof leven. Je moet gerechtvaardigd worden uit geloof, uit het geloof van Christus, uit geloof tot geloof. En het woord geloof komt in die eerste hoofdstukken, 1, 2, 3 en 4, enorm veel keer voor. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend als gerechtigheid. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd enzovoort. Allemaal geloof, geloof, geloof. En opeens vanaf Romeinen 5, vers 12, geen geloof meer. Want het staat vast dat je gelooft. En zie je eigenlijk dat in Romeinen 5, 6, 7 en 8 geloof met zeggen en schrijven nog één keer voorkomt en niet meer in de betekenis dat je als zondaar moet gaan geloven in het verlossingswerk van Christus en met nadruk dat hij ten derde dagen is opgestaan. Romeinen 5 vers 8 zegt, toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5 vers 10 zegt, toen wij nog vijanden waren. En in feite staat hier de zondaar, de vijand van God. Voor de keus, een laatste keus van wat doe je nou? Kom je nou tot geloof en word je gerechtvaardigd uit geloof? Of blijf je in je zonde staan? Kom je tot dat punt dat je Christus aanvaardt en vrede dus met God hebt? Of blijf je God vijandig gezind? Heb je vrede met God? Of ben je een vijand van God? Krijg je toegang tot de heerlijkheid Gods? Of derf je als zondaar die heerlijkheid Gods? Je zou kunnen zeggen, de mens die Romeinen leest, de Romeinenbrief leest, staat hier in Romeinen 5 definitief voor de keus. Omdat Romeinen 1, 2, 3 en 4... eigenlijk het evangelie, ik schaam mij het evangelie niet, hè? Het evangelie wordt hier uitgelegd, hoe het werkt. Nou, als je dat leest, als zondaar word je voor de keuze, zegt hij in Romeinen 5, wat doe je nou? Alleen de gelovige kan doorgaan lezen naar Romeinen 5, naar Romeinen 5, 6, 7 en 8, om te zien hoe wij vereenzelvigd worden met Christus en wat voor heerlijke gevolgen, zegenrijke gevolgen, dat allemaal in ons leven heeft, namelijk dat we de zonde in ons leven kunnen overwinnen en dat we in een overwinningsleven komen omdat Christus overwonnen heeft. En de zonde over hem geen heerschappij heeft en daar over ons ook geen heerschappij hoeft te hebben, zodra wij staan in het geloof. En genieten van die heerlijkheid Gods, van die toegang tot de Vader, van die gemeenschap met een levende heiland. Hij leeft en hij behoudt. En met dat werk gaat hij door. Let op de structuur van Romeinen 5, vers 1 tot 11. En let het ook eens op dat woordje roemen. Dat is wel bijzonder, want het komt drie keer hiervoor. In vers 2, nadat is gezegd dat wij vrede met God hebben en de toegang hebben verkregen en staan in de genade, staat er, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat woordje roemen komt hier nog twee keer terug. Want het gaat, dat roemen wordt uitgebreid. Die tweede keer hebben we eigenlijk al gelezen, omdat er staat, en niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dus het is niet alleen zo dat je in een positie wordt geplaatst waardoor je gaat roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Nee, niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat woordje niet alleen hierin, maar wij roemen, die zinsnede, dat komt later nog een keer terug. Lees maar mee. In vers 11. Daar lees ik weer. En dat niet alleen, vers 11. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs. Hè, dat is eigenlijk de derde keer dat woordje roemen voorkomt. En het woordje niet alleen. Niet alleen. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God. Door wie wij nu de verzoening, hè, door de Jezus Christus, ontvangen hebben. Het is dus een soort overtreffende trap. We roemen dus drie keer. Terwijl, laten we eerlijk wezen, wij vroeger nooit mochten roemen, hè? Want als je kijkt in Romeinen 3. In Romeinen 3. Dan lezen we dat alle roem, hè, is uitgesloten in vers 27. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Ja, roemen op grond van eigen werken. Die een gerechtigheid voort zouden brengen. Waarbij je weg zou kunnen komen. Voor het tribunaal van God. Dat is onmogelijk. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Kan je zelfs dan roemen in je geloof? Nee. Vers 26. In de tegenwoordige tijd zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook als hij hem rechtvaardigt. Die uit het geloof. Dikke streep halen door in. Maak daar van. Hè? Die uit het geloof van Jezus is. Het is geen eens mijn geloof. Mijn geloof rechtvaardigt me niet. Het is Christus geloof die mij rechtvaardigt. En zijn geloof heeft alleen maar wortel geschoten, zou je kunnen zeggen. Dat is gezaaid door hem in mijn hart. En hij heeft het nog bevochtigd enzovoort. En hij is ermee bezig geweest dat geloof is gaan groeien. En dat doet hij nog steeds. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Maar als we dan gerechtvaardigd zijn, ja, dan gaan wij zelfs roemen. Dan roemen wij in die hoop op de heerlijkheid Gods, die wij vroeger dierven, hè, Romeinen 3 vers 23. Wij derven de heerlijkheid Gods. Hè? Laat me nog maar lezen, Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Maar wij derven als zondaars de heerlijkheid Gods. Maar nu komt de heerlijkheid Gods ons naderbij. We krijgen zelfs daar toegang toe. Daar gaan we zelfs in staan. En we gaan er zelfs in roemen. En dat niet alleen. We roemen ook in de verdrukkingen. Dat vind ik zo mooi, want als ik soms wel eens met mensen spreek, hè, die niet geloven, en ik spreek eigenlijk over mijn hoop, dat ik een geweldige hoop heb, en ik vertel hun daar wat over, dan wordt het vaak schouderophalend afgedaan. Ze zeggen, ja, dat heb je nu niet. Dat is allemaal toekomst. En dat moet je nog maar afwachten, hè, of dat ooit zo bewaarheid wordt, joh. Hè? Terwijl wij erin staan. En we roemen erop. En dan worden ze zeggen, ja, maar je hebt geen roem. Maar hoe werkt het in het geloofsleven? Wat hier staat. Dat gaat helemaal niet op te zeggen, ja, jullie kunnen alleen maar roemen op dingen voor de toekomst. Nee, zo is het niet. En dat niet alleen. We roemen zelfs in het heden. In die verdrukkingen. En de wereld begrijpt het. Die begrijpt dat niet. Die begrijpt niet dat de gelovige kan zeggen van, ik ben verdrukt geworden. Ik heb een hele moeilijke weg gegaan. Ik ben door de diepte gegaan. Maar ik heb daar ervaring op gedaan. Ik heb er geloofservaring op gedaan. Ik heb echt ervaren, hij leeft. En mijn geloof is gegroeid, juist door die diepte heen. Dat kan een wereldling niet begrijpen. Iemand die Christus niet kent, die niet gelooft, begrijpt dat niet. En vaak helaas kinderen Gods tegenwoordig die alleen maar gevoed worden door een verkeerd woord, begrijpen dat dan ook niet. Maar Abraham heeft het begrepen. Als je tegen Abraham gezegd zou hebben, Abraham, had je dit nou mee willen maken, die moeilijke 10 jaar van je leven, van je 90ste jaar tot je 100ste jaar, had je dat nou willen meemaken, voordat je Isaac kreeg, weet u wat voor ons allemaal het anders zou zijn? Ja, hoe moeilijk het ook was, het heeft me een ervaring gegeven, het heeft mij beproefdheid gegeven, want dat is het woord ervaring, hè? Statenvertaling zegt voor het woord beproefdheid hier, het maakt daar het woord bevinding van. Bevinding. Dat is niet te leren. Ook niet in een Bijbelstudie. Dat is alleen maar te leren in de praktijk van je leven. Van je geloofsleven. Dat is bevinding. Dan moet je net als Abraham wat meemaken. En je maakt als gelovige allemaal dingen mee. In het bijzonder op het geloofsterrein. En God beproeft. God test. Abraham werd getest. Abraham werd beproefd. En dat werkt allemaal door, hè? Dat werkt uit. Want verdrukking werkt volharding uit, dat je vol gaat houden. En dat volhouden, dat werkt beproefdheid uit. Bevinding uit. Ervaring uit. Proefondervindelijk leer je wie Christus is. In de praktijk van je leven. En daarom gaat het niet op als de mensen in de wereld zeggen, ja, maar jullie roemen alleen maar in iets wat in de toekomst ligt. Nee, we roemen juist ook in die verdrukkingen. Omdat die ons enorme ervaring geeft, geestelijke ervaring geeft, geloofservaring geeft. Een geloofsbevinding. Waardoor dat uitwerkt naar die hoop toe. En de beproefdheid werkt uit, die ervaring werkt uit, hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat de liefde Gods leer juist in die diepte kennen. Dat God je lief hebt. Dat God bij je is. En de gemeenschap die je vaak in de diepte. Het klinkt heel raar, mensen denken altijd, en zo zijn de liederen vaak ook, hè, op de bergtop, daar ontmoeten we God. Ja, je ontmoet inderdaad, op de bergtoppen ontmoet je God. Die zegenrijke bergtoppen, als je uit Gods woord prachtige dingen mag ontdekken. Allerlei heilswaarheden die je tot je toe mag eigenen. Maar waar leer je de Heer nog meer kennen? In de diepte. In het dal. Dan ontdek je, als iedereen je verlaat, dat hij bij je is. En dat zijn geloofservaringen. En die hoop maakt niet beschaamd. En dat leidt juist toe dat die hoop op de heerlijkheid Gods, die toch in de toekomst ligt, nog vast en zekerder vormen gaat aannemen. Want juist door die diepte waar je doorheen gaat, kom je los te staan van al het aardse. En verlang je meer en meer naar het hemelse. Dat is de uitwerking. En dat is die verzoening. En dan ga je roemen. En dan roem je uiteindelijk in je verdrukkingen. Dan roem je in die hoop die niet beschaamd maakt. En dan roem je uiteindelijk in God. Vers 11. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door die wij nu de verzoening ontvangen hebben. En over die verzoening, daar gaan we vanmiddag verder over praten.